Op weg naar je eerste marathona of doorwinterd galvanist. In onze podcast belichten we alle aspecten van het Galfondo wielrennen. Onze geroutineerde Galfondo-leden schuiven elke week bij ons aan en delen hun deskundige mening rond de ultieme Galfondo-beleving. Mijn naam is Christophe en welkom bij de Galfondo Team Podcast. We zijn opnieuw in het land. Onze trip naar het wereldkampioenschap Galfondo zit erop. En daar blikken we vandaag graag op terug. Bij mij de man die zijn WK-ticket omgeruild heeft voor een job als soigneur. En zich ontpopt heeft tot ware Schotland van. Hij zit hier dan ook bij mij in zijn Schotse kilt. Welkom Arne.
Dag Christophe, hoi.
Ja, jij bent goed teruggekomen zie ik. Helemaal... into Schotland.
Ja, absoluut. We hebben het weer meegepakt. Hè. En,
zeker.
Schotland weer en podcast weer.
Ja, voilà. Exact. Prima. Hè. Dat is de exacte setting eigenlijk voor wat we vandaag willen...
Ja, anders gaan we ons maar vervelen.
Exact. Inderdaad. Arne, we hebben ook een gast vandaag. Ook die heeft heel wat te vertellen over zijn WK-avontuur. Of dat nu op Zwift is of in de echte wereld. Hij staat stevast garant voor mooie resultaten. En dat was afgelopen week niet anders. Welkom, Bart van der Linden.
Dag, Christophe.
Hoe is het met u? Ook jij ook goed teruggekomen van Schotland?
Jawel, we zijn nu enkele dagen terug. Maar ik moet wel zeggen dat het zwarte gat na het WK wel aanwezig is.
Ja.
Tot nu toe heb ik nog niet op de fiets gezeten.
Nog niet op de fiets gezeten zelfs. Nee. We zijn, wat zijn we nu? Dag 4 of 5 of zo na het WK?
Ja, het is er nog niet van gekomen. Ja. De drive is nog niet aanwezig.
Nochtans, het weer is echt wel in lijn met... Wel, helemaal niet in lijn eigenlijk. Want in Schotland hebben we eigenlijk wel beter weer gehad dan dat we nu hebben.
De kans is groot dat de eerste rit er eentje op Zwift gaat gaan.
Snap
en
ik.
Misschien
snap
weer
ik.
Op het parcours van Glasgow.
Heb ik ook gedaan. Ik heb zondag mijn eerste ritje op de fiets gehad en dat was op Zwift. En ik keek naar het WK, dus ik dacht, ik kan niet anders dan in Schotland rijden op Zwift. Jij ook, Arne?
Wacht even denken. Zondag? Nee, zondag stond ik aan de kant bij een of andere nieuwelingenkoers in echt Schotsfeer. Okay. En ik had echt compassie met die mannen. Die moesten er maar... klein 70 doen.
Ja.
En ik kon me inbeelden, als dat het scenario zou geweest zijn op vrijdag op het WK Galfondo, ja, dan hadden we toch een andere wedstrijd
was wat
gezien.
Anders geweest. Ja, absoluut. Ja. Maar ik neem aan dat jij wel alle Schotse parcours op Zwift al geunlocked hebt.
Ik pas bij deze.
Oké. Okay. Nee, Bart, eerste keer dat onze luisteraars u hier ontmoeten in onze podcast. En je weet wat dat betekent. Dan staat daar een vragenlijst tegenover. Een vragenlijst die diep gaat graven in uw fietscarrière. 20-tal vragen. Je mag daar een cijfertje van noemen en dan ga ik een vraag afvuren.
Dan mag je beginnen met nummer 9.
Nummer 9 is aantal kilometers per jaar.
Dat zit gemiddeld per maand op 2000.
Oké. Okay.
Dus op jaarbasis tussen de 24 en de 27.000.
Ja, dat is niet slecht, hè?
Nee, ik denk dat dat redelijk veel is.
Ja.
Nu, de mensen die mij volgen zullen wel gezien hebben dat ik ook heel veel naar het werk fiets.
Ja.
Dat dus de helft van mijn kilometers eerder woonwerkverkeer is.
Ja, maar
vandaar het grote aantal.
Ja, maar je doet ze wel, hè? Dus...
Ja, het is een training op zich.
Ja, voilà. Ja, ook met dit weer, regenweer, ook met de fiets.
Ja, daar kunnen we tegenwoordig de nodige kledij voor kopen. Ja. Dat is geen probleem.
Ja, oké. Okay, ja. Respect. Dat is, ik blijf toch liever binnen als dit.
Dat is een gewoonte die je stilletjes aan kan opbouwen.
Ah ja, oké. Okay. Ja, ik neem het mee, Bart. misschien nog een cijfertje?
Nummer 15.
Is favoriete fietsplaats?
Dat is een vraag die ik al een paar podcasts heb horen terugkomen.
Oké.
Ik ben nog niet zo heel veel in het buitenland geweest. Dan vind ik dat moeilijk om te zeggen dat een favoriete plaats is waar je nog maar één keer geweest bent. In dat opzicht ben ik bij Valkenburg uitgekomen.
Oké.
Dat is een locatie op een dik uur van mij thuis.
Ja.
Korte, venijnige hellingen. Mooi landschap, regelmatig in de natuur en af en toe door een Nederlands dorp.
Ja.
Dus op zich, als ik een favoriete locatie moet aanduiden, is dat een locatie waar ik regelmatig naartoe kan gaan, dicht bij huis.
Ja, snap ik wel. Mooie banen daar. Hè. Dus Oh.
En ook beter asfalt dan in onze
Absoluut.
Ardennen.
Absoluut. Pakken beter. Iets beter voorzien op fietsers daar. Misschien een laatste cijfertje, Bart?
Nummer 3.
De eerste Gran Fondo.
De eerste echte Gran Fondo is denk ik de Schlek-editie in september tijdens het coronajaar.
Oké.
En dan tel ik de Krikkelio van datzelfde jaar niet mee, omdat dat misschien niet een echte Gran Fondo is.
Ja.
Dus in september, 2 jaar geleden, denk ik, dat mijn Gran Fondo-carrière begonnen is met de Schlek. En daar heb ik ineens het op één na beste resultaat behaald. Dat was een 8e plaats in mijn leeftijdscategorie toen. Ja. Dus dat was in één keer een goede start.
Ja, inderdaad.
En ik was direct gemotiveerd voor de jaren nadien.
Ja, ja.
Even hard te trainen.
Ja. En daarvoor gekoerst of andere zaken gedaan?
Nee. Okay. Vroeger gevoetbald.
Ja.
Dan stiltjes aan op een fiets terechtgekomen. En jaar na jaar fanatieker geworden.
Ja.
En dan 2,5 jaar geleden intrede gedaan bij Gran Fondo Team. En daar nogmaals een grote stap voorwaarts gezet.
Ja, ja, ja.
Naar trainen en fanatisme toe.
Ja, is niet slecht, Arne.
Nee, als ik het goed voor heb, maar verbeter mij als ik het fout heb, want mijn geheugen. Hè. Zet jij uw intro is in gemaakt via Marco Meeuwsen destijds?
Ja, klopt.
Ja, oh, voilà. Dus hij zei toen van, ik heb hier een kameraad, die is geregistreerd, staat op de lijst. Als er een plaatsje is, die gaat daar zeker op springen.
Mm-hmm.
En diezelfde Marco Meeuwsen, die is destijds geïntroduceerd door Erik van Herk.
Okay.
Een beetje hetzelfde verhaal. Die zei van de Marco, ene met de juiste spirit, gaat je veel aan hebben. En diezelfde Erik van Herk, die stond ook op het WK nog afgelopen weekend. Dus, allee, je ziet de connectie, de Kempen-connectie.
Ja, dus, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, goed. Bedankt, Bart, om dat te delen. Dan kennen onze luisteraars u al een beetje beter. Laat ons eens terugblikken naar Schotland, ons Schots avontuur. Voordat we daar gekomen zijn, Bart, hoe verliep uw kwalificatie naar dat WK? Ook niet van een leien dakje, denk ik. Hè?
Nee, de kwalificatie was er eentje met veel hindernissen. Vorig jaar na Trento direct beslist dat ik dit jaar ook naar Glasgow wou gaan. De keuze gemaakt om in de Porsche te gaan rijden.
Ja.
En als tweede weekend moeten kiezen tussen Schlek en Trois Ballons.
Aha.
En daar gekozen voor Trois Ballons.
Oké. Okay.
Want het enige dat mij van een kwalificatie zou weerhouden in de Vosges was materiaalpech of lekkenband.
Ja.
En het enige wat niet mocht gebeuren is helaas toen gebeurd.
En wie zag ik staan in een bocht in de afdaling daar?
Inderdaad. Heel vroeg in de wedstrijd plat een band gehad.
Ja.
Ergens achteraan terug moeten aansluiten. En inhaalrace begonnen. Ik denk halverwege de wedstrijd op een gekwalificeerde plaats terechtgekomen uiteindelijk. Mm-hmm. En toen met mijn achterwiel in een richel beland en een kaderbreuk opgelopen.
Mm-hmm.
Het enige dat ik toen nog heb gedaan is de finish bereikt. Eerst met wat schilderstape, nadien met wat duct tape.
Ja.
Met een kapotte kader. Rustig binnenbollen en plannen herzien.
Ja, ja. En dan?
Dan beroep gedaan op het Gran Fondo team om helaas de Trois Ballons te laten vallen. En dan last minute toch nog te kunnen wijzigen naar de Schlek.
Ja.
Om daar een tweede poging te doen tot kwalificatie.
Ja, ja. En dan hadden we het incident met de neutralisatie van de wedstrijd daar. Was dan eerst niet zeker, komt er een kwalificatie of niet? Maar dan uiteindelijk wel het verdict gekregen.
Ja.
Dat je mocht gaan. Ja.
Inderdaad. De Schlek was ook geen normale editie dit jaar door de neutralisatie.
Ja.
Die dag zelf ook weer een goede positie kunnen bekomen in de wedstrijd. Dus qua resultaat was ik wel redelijk zeker dat dat in orde ging komen. Maar die een dag niet kunnen finishen is zo toch wel... We hebben de zaak daar niet kunnen afmaken.
Ja.
Dus dat was ook een kleine hindernis die dat we dan in Luxemburg nog hebben moeten nemen richting ons WK in Glasgow.
Ja, ja, ja. Soortgelijk verhaal bij mij. Hè. De Vogese ook niet gelukt. En dan naar Schlek bang afwachten tot het verdict komt. Maar uiteindelijk zijn we er alle twee geraakt. Ik ben zelf zondagavond aangekomen in Perth. Arne, je hebt ons maandag vervoegd. Ja, Bart, je hebt iets tussenin gedaan. Hè. Je bent bij mij vertrokken en je bent op dezelfde dag als Arne toegekomen. Vertel.
Ja, mijn afreis naar Schotland was er eentje in twee delen.
Ja.
Ik was wel zeer goed voorbereid. Al maanden voordien was ik mijn internationaal paspoort gaan afhalen.
Belangrijk.
Dat was niet bij iedereen het geval, denk ik.
Dat klopt, ja. Een weekje ervoor had ik de mijne, ja.
Dus doordat ik dat al zo lang in mijn bezit had, lag dat thuis zeer ver weg.
Ja.
En is dat op het moment van de waarheid niet mee naar de luchthaven vertrokken. En ja. Heb ik mijn eerste vlucht niet kunnen nemen.
Ja.
En ben ik helaas terug huiswaarts moeten gaan.
Ja.
Beginnen zoeken naar oplossingen. Die waren er dan gelukkig wel. En ik denk een goede 12 uur later ben ik uiteindelijk toch in Schotland aangekomen.
Ja.
En heb ik, buiten was slecht weer en wat centjes, niet veel moeten missen.
Ja, ja.
In mijn Schots avontuur.
Ja, voilà. Dus ja, uiteindelijk zijn we er allemaal geraakt. Hè.
Het heeft er wel voor gezorgd dat ik op de fiets in Schotland er nog harder van heb genoten dan... Dat ik voordien zou gedaan hebben.
Ja, dat neem ik aan. Het was dus wel een rollercoaster.
De miserie van daarvoor neemt dat uiteindelijk wel mee op je fiets.
Ja, ja, ja.
Maar eind goed, altijd goed, ja, uiteindelijk.
Ja, exact, exact.
Ik herken het gevoel van Bart. Ik heb niet dezelfde issues gehad qua kwalificatie of om daar te geraken. Mijn reis verliep vrij smooth. De mensen van het supportteam waren al met materiaal vertrokken op zaterdag. Dat gaf mij de kans om maandag een vlucht te nemen en zondag nog een mooie wedstrijd mee te pieken. Maar ja, ook ja, wat Bart eigenlijk zegt, ik heb enorm genoten van die trip.
Mm-hmm.
Niet gewoon door wat er ter plaatse gebeurt en wat we beleefd hebben, maar ook door heel dat traject ernaartoe. We zijn 2 jaar daarover aan het praten geweest, over dat Super WK.
Ja.
Enorm veel voorbereidingen gedaan, van alle scenario's gehad. En permanent een beetje moeten bijsturen, pas last minute echt de zaak kunnen vastleggen. Ja, ook dat zorgde voor wat onzekerheid. Gaat dat hotel wel weten om te gaan met fietsers? Allee, het was niet echt een hotel, het was meer een landhuis met hotelfaciliteiten.
Ja.
Wat gaan we daar te eten krijgen? Hoe gaan de mensen ja, de locatie ervaren, de accommodatie, de ondersteuning, het parcours? Wat gaat het geven qua organisatie van wedstrijd? En ik heb vandaag nog tegen enkele mensen gezegd tijdens online meetingen dat voor mij over heel de lijn boven verwachting was.
Absoluut.
Ja. Dus ja, ik ben ook enorm blij. En ik heb er ook enorm van genoten van elk moment ginder ter plaatse. Ja. Omdat ja, plots bleken de puzzelstukjes zo wat in elkaar te vallen voor ons als organisatie. En dat was wel heel fijn om mee te maken.
Mm-hmm.
En ja, om er ook van mee te kunnen van genieten.
Ja, 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 inderdaad. Het was, ik heb het al gezegd, inderdaad, het verblijven. Het landhuis Schotser combinatie had een oprijlaan van, ik denk, een kleine kilometer door de bomen. Kwam je toe aan het landhuis, omringd door tuinen, volledig in Schotse stijl. Engels ontbijtje, elke ochtend.
Ja. Met zicht op River Tay.
Voilà, inderdaad. Dus, op de vissers. Ja. Jij werd in de bad van de vissers, Arne.
Ja, absoluut. Elke ochtend, ja, daar was ik dan eigenlijk nog een uurtje vroeger wakker. En dan maakte ik mijn wandeling langs de rivier en dan vond ik mijn lotgenoten, om het zo te zeggen.
Ja, ja.
En die zaten daar te vissen. En ja, ik heb ondertussen ook mijn eigen vislijn aangeschaft.
Ja, okay.
En een outfit ook die daarbij hoort. Dan ben ik nog op zoek naar de seasucker om mijn vislijnen op mijn wagen te bevestigen, zodat ik ze morgens vroeg kan gaan vissen.
Ja, het waren speciale vislijnen die een soort werphouding of werp...
vissen op zalm. En weet je, ik heb mij nog niet helemaal ingelezen en ingewerkt, maar ik weet destijds dat ik ook een leek was op grafondenvlak. Dus op een of andere manier zal ik ook wel expert worden in het vissen.
Exact, exact. Maar de vislijnen werden dus inderdaad op de auto bevestigd door een soort van zuignapsysteem. Zeer uniek beeld.
En diezelfde vissers die keken nogal raar op als wij daar aankwamen als fietsers zijnde. Beetje indringers in hun habitat.
Ja.
Maar op een of andere manier hebben ze ons toch aanvaard.
Absoluut.
En laat ons zeggen dat ik dat ook enorm ja, aangenaam vonden hoe de mentaliteit van de lokale bevolking, en dan heb ik nog meerdere mensen horen zeggen, allemaal super vriendelijk.
Ja, klopt.
Stonden echt op, ook op onze supportplaats waar wij toe kwamen. Was eerst een beetje, ja, een beetje vrevel, dacht ik. Maar ik had het van op afstand maar bekeken. Omdat we hun ingang en hun parkingplaats innamen.
Okay.
Maar de vrevel was er, omdat ze onvoldoende op de hoogte waren wat er ging gebeuren.
Ah, okay.
En dat ze absoluut niet zoveel volk aan hun ingang had verwacht.
Ja, ja, ja.
Want anders hadden ze zeker en vast koffiekoekjes voorzien. En hadden ze ook de nodige dingen kunnen doen om een wc te voorzien.
Okay.
Dus Mathieu van der Poel had daar ook altijd terecht kunnen bij die mensen.
Exact.
Nee, maar die gastvrijheid... van de lokale bevolking, ook van de mensen waar wij in ons hotel en het restaurant zijn terechtgekomen. Ja, dat maakt gewoon
absoluut.
Maakt een trip af. Hè.
Zeker, zeker, absoluut. Ja. Je hebt opnieuw vrienden gemaakt dus in Schotland.
Ik maak overal vrienden en ook in Schotland.
Ik merk het, inderdaad. Goed gedaan.
Bij mij is het net iets anders dan bij u. Jij hebt fans ondertussen die u aanspreken en die bij u op een foto willen. Ik ben blij dat ik iets meer undercover kan blijven.
Ja.
Nog overal gewoon mezelf zijn. En
klopt.
Zelf vrienden maken eigenlijk.
Ja. Bij mij kwam de maître van het hotel kwam inderdaad vragen of hij met mij op de foto mocht, want zijn buurman... kende ons YouTube-kanaal en hij had dan gezegd, die ken ik, die zit bij ons in het hotel. Mijn eerste selfie met een fan ooit moeten geven. In Schotland dan nog. Ja, dus kijk. Voor mij was het ook geslaagd.
You made it.
Ja, inderdaad. Nee, inderdaad, het was fijn arriveren. We voelen ons heel welkom. We zijn direct gaan verkennen, hè. De maandag, zeg je maandag al gaan rijden ook, Bart? Of maandag zeg je toegekomen, hè?
Ja, maandag zijn we toegekomen. Heel een dag slecht weer.
Ja.
En dan denk ik dat we met dinsdag, met een redelijk grote groep, het bovenste gedeelte van het parcours, de grootste lus, verkend hebben.
Ja, en impressies? Wat dacht je toen?
Er was ons verteld dat het een glooiend parcours ging zijn.
Mm-hmm.
En dat klopte, van kilometer 1 tot 160.
Ja.
Constant, lichtjes op en af. De ene keer wat mee naar boven, tweede deel vooral in dalende lijn.
Mm-hmm.
Informatie over de asfalt, het was ruw.
Ja.
Het deed ons een beetje denken aan de Ardennen.
Ja.
In dat opzicht waren we dat ook gewoon.
Mm-hmm. Klopt.
Dus niks nieuws voor de Belgen.
Ja, de put hier en daar, stenen hier en daar op de baan.
Ja, zaken die daar hier ook gewoon wekelijks tegenkomen.
Ja, inderdaad. Daardoor vergisten sommigen zich ook en gingen ze rechts rijden. Ze waanden zich in de Ardennen. Was misschien nog het moeilijkste puntje tijdens de verkenning de dagen voor het gaan van zorg dat je links reed met de fiets.
Zolang dat we verkeer tegenkwamen, was dat geen probleem.
Klopt.
Maar toen we even aan het klimmen of aan het afdalen waren in een bochtig gedeelte, dan vergeet je wel eens een keer aan welke kant dat je moet rijden.
Absoluut, inderdaad. Ja, of op T-kruispunten en zo, als je een bocht moet nemen. En er was geen verkeer, dat was inderdaad soms ook... even goed
inderdaad,
zijn.
De teamleden waren alert genoeg Zeker. Om anderen alert te wijzen op de juiste locatie op de weg.
Ja.
Zeg, en had je zelf iets gehad aan onze info die dat we op voorhand hadden gegeven over het parcours? Het was natuurlijk niet evident, maar we er waren geweest in andere omstandigheden en wel een impressie hadden. En het is moeilijk om dat volledig over te brengen, maar had je het gevoel dat we u op een correcte manier hadden geïnformeerd? Of was het toch anders dan dat je u had ingebeeld?
Nee, de informatie kwam wel overeen met hetgeen dat wij voelden die dag. Er zijn een aantal renners geweest die rit niet hebben verkend.
Nee.
Dus die zijn volledig verder gegaan op de informatie die dat ze gekregen hadden. Dat werkte voor hen, maar de renners die dat verkend hebben... En waaronder ik heb wel veel aan een verkenning om toch eens een keer te voelen wat dat die hellingen zijn, hoe lang, hoe steil, hoe slecht dat het wegdek is. Want er waren wel enkele bochten waar we net iets voorzichtiger moeten zijn in het afdalen.
Mm-hmm.
Dat vind ik dan wel belangrijk dat die van tevoren verkend zijn.
Ja, klopt.
Een verkenning vanuit een auto komt niet volledig overeen met de verkenning om de fiets. Dus
Naar
de toekomst toe denk ik dat op een WK een verkenning van de volledige rit altijd wel aanwezig mag zijn.
Ja,
dat is onze ervaring ook. En dat hebben we al verschillende keren gezegd. En velen denken dan, dat is gewoon omdat die man een week willen weg zijn in plaats van een paar dagen. Wat heeft ook zijn voordelen naar de voorbereiding richting een goed WK. Ik ben van dezelfde mening. Als je dat parcours zelf al eens hebt gereden, je visualiseert dat veel beter, ook de moeilijke punten. Je ervaart dat ook anders. Oké, zondag tijdens een wedstrijd in een peloton voelt dat nog anders. Maar toch, als je die punten herkent, ook naar voorbereiding richting Ravito, gewerkt met vaste posten. Als je nadien doorkrijgt waar die posten staan, terwijl tijdens de verkenning, dan ben je daar ook al op voorbereid. Dan heb je niet voor wat vele mensen hebben voorgehad, waarschijnlijk tijdens de wedstrijd op vrijdag, van plots verrast dat de Ravito-post er was. Plots bleek die ineens ook bergen af te liggen. Dus ja, dan is de kans groot dat je al een deel van je bevoorrading mist. En als je een verkenning kunt doen, kom je ook gewoon in de flow. En veel trainers gaan dat afraden om nog zoveel, zogezegd, de trainingstress op te bouwen vlak voor een WK. Maar ik denk dat er meer voordelen als nadelen aan zijn. De verkenning, maar ook gewoon algemeen in hun ritme komen en in de WK moet komen.
Ja, absoluut. Sluit ik mij bij aan. Het was inderdaad nuttig. Ik heb niet het grootste deel van het parcours verkend. Ik heb hier en daar wel wat afgesneden, maar ik vond het ook wel fijn dat ik eens gewoon op die wegen al had gereden, dat ik een keer kon voelen. Ja, hoe ligt die asfalt erbij? Wat met die putten? Ik had heel veel... zeker de smallere baantjes, waar dat je toch zo wat grindvorming aan de kant had en zo. Dus dat vond ik gewoon wel belangrijk om te weten. Zou dat ermee op de middenlijn in Schotland heb je van die reflectoren?
Zalig.
Fantastisch, ja.
Ik denk dat magneten zijn ook, want op een of andere manier wordt er altijd naartoe getrokken als je in peloton rijdt.
Ja, je dokkert er altijd wel over, ja, inderdaad. Dus gewoon die dingen, dat zijn dan gewoon zaken waar dat je wel meeneemt, vind ik, op de wedstrijddag. Dat je weet van, ik moet hier niet te veel op de kant zitten, want het is geen rechte baan, het gaat al een keer in wat bochten. En hetzelfde op de grote baan, en je moet ook niet in het midden rijden, want je hebt daar alle reflectoren mee dat je tegenkomt. Nuttig. De dagen die erop volgden, zijn we nog wat andere stukken gaan verkennen. Ook daar, Bart, denk ik. Dat was aan het laatste stuk, vermoed ik, dat je verkend had. Woensdag of donderdag? Of?
Woensdag hadden we het tweede deel van de wedstrijd gedaan. En dat was op dinsdag, het grootste deel. Ja. En op woensdag hadden we dan aankomst en...
finish.
Aankomst en start.
Start en aankomst.
Dat vonden de meeste leden ook wel belangrijk. Last minute was de aankomst verlegd van uit het centrum, van in het centrum naar daarnet buiten.
Ja.
Op een heel mooi domein, maar wel met na een detail. Haakse bocht, of zelfs nog scherper, voordat je de laatste 700 meter zou indraaien.
En door een smal poortje.
Een zeer smalle poort.
Ja. Zoals inderdaad, toen we dat zagen, was wel even van, oef, als we hier met een hele bende toekomen, dan moeten we dat bochtje pakken.
Dat was de conclusie een beetje na die verkenningen. Er waren een aantal kritische punten, om het zo te zeggen, die dan werden gemarkeerd. En dat kwam dan ook uit in de wedstrijd. Mm-hmm. Tijdens de verkenning heb je nog verkeer. Van het moment dat dat verkeer wegvalt en dat er een peloton wordt losgelaten op een parcours.
Ja.
Oh, ik vond het wel een schitterend parcours, maar er waren bepaalde punten, waaronder de Ravito-zones. Dat hadden we op voorhand ook al door, dat dat niet echt optimaal ging zijn, zeker niet. Omdat bij WK zijn je verplicht van binnen die zones te bevoorraden. Wij doen dat ook netjes. Andere mensen zullen gedacht hebben, hier gaan we niet staan, we gaan op een andere plaats staan. Dat kan ik begrijpen dat ze dat doen. Als de UCI daar dan niet tegen optreedt, dan... is misschien ook die regel geen regel niet meer. Dus misschien daar ook eens over nadenken. Want door iedereen in dezelfde zone te zetten, gaat je een bepaalde chaos en drukte creëren. En zeker in de eerste Ravito-zone waar wij stonden, dat was bergaf. En ik denk dat alle bussen boven de 50 per uur zijn aangegeven. Dat was niet ideaal. Sommige mensen riskeerden dat niet. Andere van onze renners hebben veel ervaring en die zeiden, dat komt hier wel goed. En ik moet zeggen, er is geen enkele bus gevallen bij ons, maar het was niet de plaats. Want natuurlijk zijn daar ook veel mensen aan het bevoorraden zonder die ervaring.
Ja.
Geen ervaring met Grand Fondo, geen ervaring met die support. En ik denk de finish was ook zo'n punt.
Ja.
Waar veel renners na de verkenning van zeiden van, je hebt een hele mooie brede baan. Mm-hmm. Beetje licht naar beneden lopende. En dan heb je een haakse bocht van 120 graden, denk ik. richting dat domein.
Ja.
Eerst die poort en nadien wordt het ook niet echt breed niet meer.
Nee.
Ja, maar dat maakte dat dat een risicopunt was.
Ja.
Dus, en dat is ook gebleken op zondag, dat voor sommige groepen dat eigenlijk daar ook is misgelopen voor een aantal renners in die bocht.
Ja, ja,
dus
ja, inderdaad.
Dat is eigenlijk, allee, als ik het overschouw, dat waren de minpuntjes, maar overal, ik heb vrijdag support gedaan. Ik heb moeten toekijken van aan de kant. We hebben 2 uur gedaan tussen Ravitopost 1 en de finish.
Mm-hmm.
Met de wegblokkades. Dus ja. Super voor de renners, een ramp voor lokale
ja.
bewoners of ander verkeer. En ik heb renners een paar keer zien passeren ook over de wegen. En mm-hmm. ja, ik vond het zalig om te zien om... om pelotons over die wegen te zien.
Ja, 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 absoluut. We gaan zelfs nog wat dieper ingaan over de wedstrijddag zelf. Maar kan we nog weten, Bart, hoe heb je toegeleefd naar die wedstrijddag buiten aan het fietsen? Wat heb je nog bezig gehouden? Heb je in het roadbook verdiept? Sowieso nummers ophalen moest gebeuren? Wat nog?
Na de verkenningen en enkele ritjes losfietsen, heb ik mijn eigen vooral proberen toe te leggen op rust.
Ja.
Beentjes omhoog,
ja,
platte rust, letterlijk.
Mm-hmm.
En ondertussen toch proberen zo weinig mogelijk stress op te bouwen.
Ja.
Alhoewel dat iedereen op zijn WK zit,
ja, ja, ja.
Het super WK.
Ja. Lukt dat goed bij u? Want ik had zo niet inschatten bij u. Je lijkt zo heel rustig altijd.
Ik probeer rustig te zijn, maar ik denk dat ik wel moet toegeven dat diep van binnen er toch wel wat stress aanwezig is.
Oké, ja. Ja, bouwt dat dan op zo naar de wedstrijddag? Of is dat pas
ik denk het wel. Ik probeer het dan op het einde wel te gebruiken om mijn focus tijdens de wedstrijd aanwezig te houden.
Ja, okay.
Dus gezonde stress,
ja.
Focus op de juiste plaats,
ja, okay.
En een extra boost om in de fiets te steken.
Ja, ja, en eenmaal dat je bezig bent, dan vermoed ik dat dat wel weg hebt.
Inderdaad.
Ja, ja, ja.
Okay. Ik denk met een gevoel van de 6-7 gram fondus die ik tot nu toe heb gereden, dat dat bijna altijd hetzelfde is.
Ja, ja, ja. Okay.
Geen extreem goede dagen, maar ook geen slechte dagen.
Ja.
Dus het komt altijd op zijn plaats terecht.
Ja, oké. Okay. De avond voordien dan, hoe beleef je die? Zijn er dan speciale dingen dat je doet? Rituelen?
Nee, ook weer net van hetzelfde. Ja. Het team had een zeer gezonde maaltijd voorzien.
Mm-hmm.
Dus gezond wil meestal zeggen droog en niet lekker. Maar in dit geval...
Maar wel veel.
Ja, maar wel veel. En in dit geval was het ook gewoon heel lekker en heel kwalitatief.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, absoluut.
De avond voordien goed volsteken met pasta.
Ja.
Op tijd gaan slapen. Proberen nog niet te veel na te denken over de wedstrijd.
Maar toch al even de Brabazon oefenen.
Ja, tijdens het eten.
Volkslied voor het eten.
Dezelfde maître was zo blij dat de Belgian team in zijn hotel was, dat bij het avondeten de Brabazon heeft opgezet. Hè.
Ja, hij heeft ons even toegesproken, gemotiveerd, met de nodige trots. En echt gewoon de voldoening die hij zelf eruit haalde om team te mogen servicen, om het zo te zeggen.
Ja.
En hij kwam vragen voor een typisch Belgisch liedje. Ja, er zijn er wel meerdere, maar we hebben gekozen voor een Brabazon.
Ja, ja.
Dus,
dat was uw keuze, Arne, de Brabazon.
Dat leek mij gepast, de avond voor een WK. En ik zie daar ik heb daar een traditie tot stand zien komen. Dus mensen die in de toekomst WK gaan organiseren, de avond voor het WK, even een Brabazon oefenen.
Ja,
en dan nog zorgen dat er leden die mogen zingen de dag.
Dat was wel extra indrukwekkend geweest, als we zo uit volle borst heel fier hadden meegezongen. Om mee te nemen.
Leerpuntje. Ja,
ja, inderdaad. Denemarken volgend jaar. Ja, doen we dat. Oké. Okay. Ja. Dan was het zover. Het was wedstrijddag. Met welk gevoel zijn je opgestaan, Bart?
'S morgens is het gevoel altijd heel slecht. Bij de meeste trips van Gran Fondo slaap ik heel slecht.
Oké. Okay.
Dus voor mij zou het ideaal zijn dat de eerste of de tweede dag de wedstrijd al zou zijn. Nu was dat op dag 5.
Ja.
Dat wil zeggen dat ik eigenlijk al 4 keer slecht geslapen had. En ook de nacht voordien was geen goede nacht.
Okay.
Dus 's morgens met slappe benen naar het ontbijt.
Ja.
Niet veel honger. En wij toch verplichten om de nodige calorieën binnen te steken.
Ja.
En ieder voor zich, in zijn eigen gedachten... stilletjes aan richting de wedstrijd leven.
Ja, ja. Wat bestond het ontbijt? Het was toast en
het was inderdaad en... ja, toast. De eieren heb ik die dag overgeslagen.
Ja, ik ook.
Ben naar wat kaas overgestapt en voor de rest wat yoghurt met granola.
Ja, ja, bij mij ook.
En dan heb ik de rest proberen op te vangen met een energiereep, net voor de start.
Ja, u niet gewacht aan de black pudding en de sausages.
Ik had meer vertrouwen in onze sportproducten dan in het ontbijt in ons hotel.
Ja, ja, inderdaad.
Voor zo'n belangrijk moment.
Ja, klopt. Ja. Het was in orde, maar de Engelse component vlak voor een wedstrijd was misschien... Ja, ik weet niet of iemand zich daaraan gewaagd heeft die dag. Jij misschien, Arne. Jij de...
Nee, ook, ook een heel gezond ontbijt.
Okay. Ja,
en ja, ook voor ons was bufferen, want je wist niet wat er op je ging afkomen.
Dus ja, dat... klopt. Ja. Ook een zware dag.
Ik denk dat er voldoende... Ik heb een paar keer een nadruk erop gelegd. Ik denk dat dat wel moeite heeft gedaan.
Ja.
Maar het was oerschots, hè. Dus dat was ook aan het
mocht ook, hè. Dus, dat mocht ook, inderdaad. Absoluut. Ja, klopt. Ja, we zijn dan naar de start vertrokken. Startboxen. Uw startbox goed gevonden? Stond je vooraan?
Sinds dit jaar bij de 40, 44 jaar.
Ja, ja.
Redelijk van voor kunnen starten.
Ja.
Wat op zich voor dit parcours niet per se nodig was.
Aha.
Maar het was wel mooi mee doorgenomen.
Ja, 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 inderdaad.
Ik denk dat wij vanuit het team altijd tijdig naar de start gaan, zodat we daar geen extra stress hebben om tijdig inderdaad ter plaatse te komen.
Ja.
En dat was nu ook weer in orde. Ja.
Ja.
We hebben een trip van 20 kilometer dichtjes naar beneden in groep afgelegd. Was eigenlijk ideaal om de beentjes wel los te fietsen. Ik zag wel dat mijn hartslag redelijk hoog was. Ah, lang dat ik achteraan in onze groep niks moest doen.
Ja.
Dus de stress was toch wel aanwezig.
Ja, 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 inderdaad. Ja. Nee, maar we waren goed op tijd. We waren te vroeg zelfs, want de startboxen waren nog toe. Dus we moesten even wachten.
Ja, het was een vrij late start. Ik denk de medio van om 10 uur. De eerste groep van de Grand Fondo om 10:50.
Ja.
Wat pure luxe is voor Grand Fondo renners.
Ja, het was zelfs 5 minuten vervroegd, als ik het goed heb.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja, 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 inderdaad. Ik denk dat 10:40, want mijn groep was 10:50, was dan 10:45 geworden. Ja. Dus ik denk de eerste groep 10:40.
Nog vervroegd, maar ik gaf ons wel de mogelijkheid van rustig op te staan. Op een normaal uur een ontbijt.
Het is wat anders, hè.
Op het gemak naar hinder te fietsen, die 20 kilometer zonder te veel tijdsdruk eigenlijk. Dus ik vond dat op zich wel een comfortabele gevoel.
Zeker, zeker. De ochtendmens in mij, of de afwezigheid van ochtendmens in mij, was het ook zeer dankbaar. Het was iets anders dan de marathon, waar ik om 4:30 aan het ontbijt zat. Dus ik ben ook eerder voor dit type, dit concept. De start dan. Start per leeftijdscategorie. 5 minuten tussen elke leeftijdscategorie. Hoe was de start, Bart? Nou,
de start verliep vlekloos.
Ja.
Mijn peloton bestond uit 180 renners.
Ja.
En de start was eigenlijk redelijk rustig.
Ah ja, oké.
Ik denk het eerste gedeelte van het parcours dat wind op kop was.
Ja.
Waardoor dat er niet zo heel snel gereden werd.
Aha.
En dat er niet veel kandidaten waren om vooraan post te vatten.
Oké,
Dus op zich was de start rustig.
Aha.
Konden we op een... redelijk niveau richting het eerste klimmetje rijden.
Okay.
Om dan stelselmatig daar het verschil te gaan maken.
Ah ja, oké. Ja. Geen aanvallen gebeurd in dat eerste stuk of zo? Nee, dat
weinig,
was bij mij
zeer weinig. Het geval. Ja.
Bij ons was het ging ook traag, totdat er dan een paar gingen gaan aanvallen. Dan ging het plots weer heel hard. Kwamen ze terug bij, viel het weer stil. Dus het was zo'n constante accordeon-effect. Wat op die kleine banen ook niet altijd ideaal was. Dus de eerste 8 kilometer, denk ik, was op vrij brede baan. Was heel fijn. Dan draaide het naar wat kleinere wegen. Daar hadden we bij ons constant een accordeon-effect. Wat dat wel zo wat, het wat zenuwachtiger maakte. Het wat hectischer.
Met hoeveel waren jullie in peloton?
155.
Ja. En jij?
180.
Ja. Dat is toch een behoorlijk peloton. Ik denk natuurlijk een keer dat het echte tempo de hoogte in gaat, dat je niet meer volledig in peloton
bent.
Dat er snel...
Exact, dat was bij de eerste klim, de eerste echte klim dan, was dat het geval bij mij. Ik vermoed bij u ook dan, Bart, dat het echt uit elkaar viel. Dat er bij ons zich een eerste groep ontvormde en ik zat daar net achter. Ik denk van 50, 60-tal man of zo. En daar, ja, daar brak het eigenlijk.
Ja, bij ons bleef het redelijk lang samen.
Ah ja,
de
okay.
Eerste lopende klim, waarvan we niet goed wisten waar begint hem, waar eindigt hem, denk ik dat bijna heel de groep samengebleven is.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
De betere waarschijnlijk al iets meer vooraan en de mindere, die zullen achteraan al wat meer moeite hebben gehad.
Ja.
Maar ik had wel het gevoel dat de eerste snelle afdaling, dat we die met de ganse hoop genomen hebben.
Ah ja, oké. Okay. Ja, en wanneer brak het bij u dan? Wanneer kwam de eerste afscheiding?
Op de tweede klim.
Op de tweede klim pas. Ah ja, oké. Okay. Toch nog...
In de verkenning hadden we gezien dat klim 2 en 3 ongeveer 15 minuten ging zijn.
Ja.
Een inspanning van 15 minuten bijna maximaal.
Ja.
Dat wel de nodige verschillen met zich meebracht.
Mm-hmm.
Klim 2 begon steil. En nadien ging die wat over naar vals plat.
Aha.
Na het steile gedeelte waren we met een 20-tal weg. Want nadien valt het dan terug stil. En dan komt er toch weer 40 man extra aansluiten. En ik denk dat we met een 60-tal renners richting de derde en laatste beklimmingen gaan zijn.
Ja, dan waren de benen op dat moment wakker. En...
De benen hadden we al een paar keer getest.
Ja.
Te vergeefs. Vooraan aankomen. Merken dat er niemand wilt meerijden. Dan weten dat je een cartouche te veel had verschoten.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Maar ja, het was wel een goed gevoel dan op dat moment.
Jawel, tot dan liepen de benen nog goed mee.
Ja.
En dan konden we ons goed vooraan houden. Dat is ook altijd een van mijn punten in de wedstrijd. Proberen zo ver mogelijk vooraan te zitten. Dat we uit de gevarenzone blijven. Moest er iemand proberen weg te rijden, dat je altijd kunt reageren.
Ja.
En dat je niet tactisch achter de feiten aan moet lopen.
Ja, inderdaad. De bevoorradingen dan? Arne gezien?
Ja, bij de eerste bevoorrading. Arne gezien.
Ja.
Denk fel afgeremd.
Ja.
Om van de 60 naar de 50 of 45 per uur te gaan. En dan met een serieuze kwak toch die bus kunnen aanpakken.
Ja.
Helaas mijn gelletje verloren. Maar het drinken op zich deed al wel goed. Want ondanks dat het niet zo heel warm was, heb ik wel veel gedronken die dag.
Ja, ik ook.
Het was zo een benauwd gevoel dat we de dagen voordien ook heel veel aan het zweten geweest in Schotland.
Vochtig.
Dus het was wel weer om te drinken.
Ja,
ik heb
klopt.
Meer gedronken dan andere granfondos.
Ja, ik vond het ook. Het was relatief warm ook. En het ging ook gewoon vroeg vooruit. Dus je verbruikte wel wat energie. Ik heb ook een bus aangepakt daar. Ik dacht, die zijn schouder is nu uit de kom of zo. Tegen 50
meter na die. Mijn rechterarm is 10 centimeter langer geworden de vrijdag.
Het ging echt wel vooruit daar. Hè. Dat punt waar dat je stond.
Maar weet je, de pelotons waren nog vrij groot.
Ja.
Als peloton echt links, dus voor mij bekeken links, maar voor jullie echt rechts, richting de bevoorraders ging, dan hadden wij geen enkel risico. Maar vele pelotons kwamen in midden of links van de weg dan voorbij. Dan hadden wij de ruimte. Hadden jullie de ruimte om eruit te komen. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen, visueel, Belgische trui, een echte visueel richtpunt op onze mouw.
Klopt.
Dat we, en dan de bidon, dat werkte perfect. Jullie hebben ook, de mensen die een bidon hebben gekregen, hebben dat ook op een heel correcte manier gedaan.
Mm-hmm.
Op een hele veilige manier, aan hoge snelheid weliswaar. Maar ik denk...
Het was niet eenvoudig.
Nee, absoluut niet.
Want het is een combinatie van zaken. Je komt snel aan, dat is al... niet evident om dan een drinkbus aan te nemen. Daar stond ongelooflijk veel volk.
Ja.
Dus als je...
Super ambiance.
Ongelooflijke ambiance, wat dat goed was. Maar om dan daar ene persoon, of in ons geval waren altijd minstens twee aan elke post, om die daar uit te pikken. Ook al hadden jullie het rode Granfondo-team tenu aan. Ik vond dat toch niet zo evident. Je moest echt wel attent zijn en erop letten. We hadden gelukkig de vlag als onze Granfondo-team vlag.
Die snelheden is dat ook niet evident om die zomaar
eruit
te pieken.
Inderdaad. Dat maakte wel dat het gewoon niet evident was om jullie te spotten, om dan die drinkbus aan te nemen. Maar het is mij wel 3 keer gelukt.
Dus waren 3 bevoorradingen. We hadden ook heel bewust gezegd, de eerste is bonus, want tegen die snelheden,
Ja.
Wat wel of niet lukt, dan gaan we moeten bekijken.
Ja.
En dan hadden we nog de post 2. En, vooral post 2 was heel belangrijk, denk ik.
Ja, klopt.
Parcours bekeken en daar had je toch weer 2D bidons nodig.
Ja.
Dus daar hadden we ook meer dan voldoende mensen gezet. En het is daar dat Sporza ons ook heeft gespot.
Klopt.
Bert
klopt.
De Bakker en Bavo.
Ja,
die
ja.
ons zijn komen opzoeken.
Ja, inderdaad. Dus ja, op meerdere vlakken bekendheden geworden. Bekendheid opgedaan. Ik vond de ambiance ook wel heel fijn, Bart, tijdens de wedstrijd. Ik vond dat er heel veel, als je door de dorpjes reed,
ja,
stond heel veel volk.
We zijn vertrokken in Perth, nadien eigenlijk heel veel in de natuur gefietst.
Ja.
Heel af en toe zo'n een klein dorpje.
Ja.
Mensen dat we daar tegenkomen, dat zijn de locals.
Mm-hmm.
En die waren aan het supporteren, alsof dat ze het elke week zouden doen.
Ja,
was inderdaad. Echt aangenaam.
Ja, klopt, klopt. Talrijk op straat gekomen, iedereen. Ja,
die regelmatig stond. Dat iemand de Belgen herkende.
Ja, absoluut.
Of dat dan Belgen, Granfondo team of andere Belgen waren, maakte niet uit. Maar ja, dan voelden wij je toch direct aangesproken. En dat geeft u dan toch weer wat extra power.
Ja, zeker, zeker. Ik vond het ook heel fijn, zo al die... aandacht die er was voor...
Ja, de aandacht ging heel ver. Het is klassiek dat er wel hier en daar een keer een bidon verdwijnt.
Ja.
Doordat die ergens terechtkomt waar we ze niet vinden. Maar in dit geval waren het de ratten, zoals ik ze noemde. Kleine Schotse jongens die aangemoedigd werden door de ouders om zo snel mogelijk onze bidons te pakken en er ook mee van door te gaan.
Ja.
Ik gunde ze het wel, maar hadden ze het gevraagd, hadden ze er veel meer gehad. Want verschillende andere mensen uit het publiek zijn komen vragen, heb je nog een souvenir voor mij?
Okay.
Dan hebben we eigenlijk heel veel bidons uitgedeeld. Dus hebben we heel veel mensen blij meegemaakt.
Ja, ja, ja.
Dus dat maakte dat onze bakken waarmee dat we terug naar huis zijn gekeerd, dat die maar voor de derde nog vol waren.
Ja.
En de rest is achtergebleven in Schotland.
Ja,
en ik zie ze al op een schouw staan in een of andere Schotse woonkamer.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook bij het passeren van een dorpje zag ik een groep kinderen staan. En ik dacht, hoe kan ik die beter inspireren om te gaan fietsen? Dan die nu een beton te geven. Ik heb een beton naar hun gehoord en leeg, weliswaar. En ik zag ze daar met drieën opvliegen. Dus wie weet.
Is dat daar ondertussen al de QR-code van uw YouTube-kanaal op?
dat is voor de bidons van volgend seizoen. Gaan we daar speciale branding voor voorzien?
Die bidons ook als promo voor het YouTube-kanaal.
Exact, ja. Dat worden echt hebben dingetjes dan.
Gadgets,
ja, absoluut. Heel fijne beleving. Met het weer ook wel geluk gehad. Hè?
Ja, inderdaad.
Ja, aangenaam.
We hebben iedere dag een beetje of veel regen gehad.
Ja.
Maar de dag van het WK, schitterend weer, zonnetje.
Ja.
Achteraf stond de mouw zelfs op mijn arm. Aan de start was ik aan de praat geraakt met een Engelsman. En die vertelde mij dat de kans 1 op 20 was op zo'n weer.
Ja, kijk.
Dus we hebben echt goed gericht.
Ja, inderdaad. Ik dacht toen ik mijn koffer maakte, één ding dat ik absoluut niet zal nodig hebben in Schotland is met een zonnecrème. Maar ik denk die een dag dat ik het misschien toch al nodig had gehad. Want het zonnetje scheen. Het was geen 25 graden, maar het was wel een aangenaam koerstemperatuur.
Ja, aangename temperatuur.
Ja.
Weinig wind.
Ja,
in de regen.
Ja.
Ideaal weer om wedstrijd te rijden.
Ja, exact. Exact. Het was een dag zoals we ze nooit meer gaan beleven, Arne.
Je krijgt wat je verdient. Hè? En ook in Schotland hebben wij weer goed weer kunnen fixen.
Ja.
Ik moet zeggen dat het weer op voorhand wel een factor was waar we ons veel vragen bij stellen. Als we dan de voorkast zagen, dan was direct de eerste reactie. Ja, boys, je hebt gekozen voor Schotland. Je gaat Schotland krijgen.
Ja.
Maar ik moet zeggen, overal dat ik wel vond dat het mee is gevallen. Alleen als ik kijk hoeveel dat we hebben kunnen fietsen de dagen ervoor.
Zeker.
Hier en daar wel eens een stevige bui. Maar de wedstrijddag was uitzonderlijk. Zeker als je dan weet, de volgende dag zijn we met de wagen naar huis gereden. En ik denk dat wij gewoon permanent regen hebben gehad, waarvan de helft van de tijd stortregen.
Ja, ja.
Dus ik denk dat wij echt geluk hebben gehad met dat weer. En daar heb ik die bedenkingen hebben we mij wel gemaakt achteraf, ook aan de aankomst zitten.
Mm-hmm.
Super.
Ja.
Heel mooi plaatje. Mm-hmm. Schoon Palace.
Ja,
echt heel fijn om aan te komen. Heel aangenaam zitten. Maar wat als het geregend had? Ja, wat hadden we dan gedaan? Want ik heb geen enkele tent gezien.
Nee, alles in misschien... het gras bijna te doen. Ja.
Misschien was dat wel voorzien. Dan hebben ze gewoon besloten op basis van de weather forecast om het niet op te zetten en niet te gebruiken. Maar ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn, want dat heeft ook de sfeer aan de finish wat meegemaakt.
Zeker.
Ja, dus ik denk overal veel geluk gehad met weer. Maar kregen wat we verdienden.
Ja, zeker. Zeker. Ja, ik ben ongelooflijk blij dat het daar mooi weer was. Ik ben geen goede nat weerfietser. Dus ben ik heel blij voor. Maar ja, misschien nog even naar de finale gaan, maar het laatste stuk. We hadden bekeken op het hoogteprofiel de laatste 50 kilometer of zo. Dat zou vooral bergaf zijn. Ja. Ik moet zeggen dat ik op dat moment al zo diep was gegaan dat het niet voelde alsof het daar makkelijk ging. Omdat die afdalingen, dat waren zo constant bijtrapafdalingen precies. Je waart wel... dat gevoel had ik toch. Ik was constant wel ergens energie aan het insteken.
Ik was al gewaarschuwd tijdens de verkenning. Mm-hmm. Toen was ik ook op wedstrijdtempo de laatste beklimming van 15 minuten naar boven gereden. Andere teamleden hadden het rustiger gedaan. Ja. En nadien in de afdaling gewoon moeten lossen.
Ah, ja, okay.
Dus ik was al gewaarschuwd bij de wedstrijd.
Ja.
Probeer iets over te houden.
Ja.
En anders nog alerter zijn dat ze u zeker bergaf niet gaan afkletsen.
Ja.
Want het was niet zomaar bergaf rijden. Mm-hmm. Er zat elke keer een kniksken in.
Ja.
Terug een klein beetje naar boven.
Ja, inderdaad.
Dus op een gegeven moment had de wind ook vrij spel. Dus we moesten wel een beetje alert zijn dat je al de moeite die je bergop geleverd hebt, mm-hmm. dat je die dan niet verloren laat gaan tijdens de afdaling.
Exact, ja, ja.
De wedstrijd was zeker nog niet gereden op 60 kilometer van het einde.
Inderdaad. Zat je nog in een grote groep op dat moment?
De laatste beklimming van 15 minuten heb ik er 3 moeten laten rijden.
Oké.
Okay. Waaronder Johnny Hogerland.
Ah ja, oké. Okay.
Dus dat was geen schande, denk ik.
Zeker.
En dan ben ik samen met de 4e als 5e over de top gekomen.
Oké. Okay.
Nog enkele mensen laten terugkomen. En dan zijn we met een 10-tal renners richting de finish gereden.
Oké.
Okay. Stilletjes aan de jongeren beginnen op te rapen.
Ja.
En nog wat aangemoedigd om meer rond te draaien. Aha. Dat ze met ons richting de finish kunnen rijden.
Ja.
En het was leuk om te zien dat ik de meeste Belgen direct meekreeg.
Ah ja, oké.
Okay. Er waren er direct die dat we even kop wouden rijden.
Ja.
Die dat voelden van, oh, zij rijden nog voor een goede plaats.
Ja, ja, ja.
Dus dat was wel leuk om te zien dat je de support kreeg van andere Belgen die dat je dan niet kende.
Ja, ja, zeker, zeker, inderdaad.
Dus tegen dat wij terug aan de finish waren, misschien een groepje van 30.
Ja.
Waarvan een 10-tal leeftijdsgenoten.
Aha.
En aangevuld met jongeren die dat wel hadden opgepikt.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dan opgedraaid op Scone Palace sprintje moeten trekken? Of?
Onderwegen naar de finish elkaar constant aan het bestoken geweest met demarages.
Oké. Okay.
Waardoor dat bij mij de laatste 800 meter volledig op was.
Ah ja, ja.
Bij het opdraaien naar de laatste spurt liepen de benen volledig vol en is er een spurt. Ik denk dat ik nog 2 seconden heb kunnen spurten.
Ah ja,
en dan ben ik gaan zitten. Dan ben ik helaas als laatste van mijn groepje over de finish gebold.
Ja.
Maar beter laatste van mijn groepje dan halverwege het peloton dat net achter ons aangekomen is te finishen.
Ja.
Dus op zich wedstrijd gereden in die laatste 60 kilometer over de laatste 700 meter. Is dat nog weinig te zeggen?
Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik moest de debatten iets vroeger staken. Op 6 kilometer van de meet moest ik hetzelfde fenomeen, veel aanvallen. En ik kon dat 2 keer volgen, maar een 3e keer heb ik moeten passen. 6 kilometer alleen gereden. Ik had het heel moeilijk. Op een bepaald moment reed er een UCI-commissarisauto achter mij. Totdat hij door had van, die komt niet meer terug. Dus dan begint je nu ook voorbij te steken. Mentaal weer niet makkelijk.
Je neemt je niet mee naar...
Nee. Ik dacht even erachter te rijden. Maar het was heel duidelijk. Hij had andere plannen. Dat had wel als voordeel, want ik zat nog in een groepje van een 20-tal mensen op dat moment. Had wel als voordeel dat ik alleen over de finish kon komen, natuurlijk. Anders had ik, in dat groepje. Nu had ik ook heel veel mensen die aan de finish stonden, die allemaal applaudisseerden en ja, come on Belgium riepen.
Heb je Jan omhoog zo?
Nee, ik was al blij dat ik er was. Ik had al moeite mee gewoon recht te blijven.
Fouten, ja. Dat was een foto geweest in de ja. Belgische trui van de omhoog. Ja, binnen 30 jaar aan het hart voeren bij de kleinkinderen weet niemand dat het gelogen is.
Nee, dat is waar.
Dan zeg je dat wereldkampioen wordt.
Ja,
ik heb de UC-medaille ook, dus dat had perfect kunnen staven.
Ja.
Maar ja, goed, kans gemist.
Nee, dat is, waar, dat is waar. Ik ga rekening mee houden met volgend WK. Het is mijn eerste WK.
Dus. Hoeveel zwart geworden, Christophe?
Ja, voor mij was dat plaats 86 van de 155 deelnemers. Ik ben daar heel tevreden mee. Ja, ik was echt helemaal leeg. Dus ik zat echt niet meer in. Dus... ja, ik vond het een super dag. Ik heb mij heel goed geamuseerd. Ik vond dat een ongelooflijke ervaring. Dus 4 uur, 9 minuten gereden, 38 gemiddeld. Dat is wel oké voor mij. Ja.
En wat verkies je langs de kant? Supportteam zoals in Trento? Of toch gaan voor die kwalificatie en zelf mee rijden?
Oh, dat is moeilijk, omdat het zijn ook twee verschillende... plekken. Trento was qua beleving helemaal anders dan Perth. Ik had, als je in Trento buiten kwam, dat WK dat leefde daar. Als je in Perth het centrum kwam de dagen ervoor, dat was gewoon just another day. Niemand had door dat het WK was. De beleving in Trento. Ik had veel liever Trento gefietst, omdat het mijn parcours meer was dan Perth.
Ja.
Ik denk misschien fietsen toch wel boven aan de kant staan. Al heb ik mij in Trento ook ongelooflijk geamuseerd.
Zeg, en Bart, hoeveel ben jij geworden?
Mijn groep was uiteindelijk aan het strijden voor de zesde plaats. We waren met 10 renners. Dus als je kunt uitrekenen, was ik 15e.
15.
Helaas.
Ja. Wat heel mooi is.
Ik ben daar super tevreden over. Ja. De twee hellingen die dat verschil maakten in de wedstrijd, daar heb ik mijn ding kunnen doen. Ben ik op mijn waarde naar boven kunnen rijden. Top 6, top 7. Dan de afdaling naar beneden, die 60 kilometer. Daar voelde ik wel dat ik tactisch tekort kwam.
Was tactisch, maar welk verzet reed je op die moment?
Ik heb redelijk licht getrapt.
Ja.
Maar ik ben op elk wiel gesprongen dat vertrok. Want ik wou niemand laten rijden, per se.
Mm-hmm.
Ik besefte op het moment, dit is niet de juiste tactiek, maar ik wou er toch in een ene laten rijden.
Maar heb je van voor een 50 of een 52 steken?
Ik denk 52.
Ah, toch,
Hetgeen dat de winkel er heeft opgezet.
Oké. Nee, maar ik vraag het maar om op zo'n parcours, zeker die laatste kilometers, mensen met een... zoals 54 komt meer en meer voor.
Ja.
Ik denk dat je op dat gedeelte met een 54 wel voorbeeldelijk kunt uithalen. Ja.
Ik denk als je een 50 had gehad, had je niet kunnen aansluiten, denk ik.
Nee, het zou wel 52 geweest zijn.
Ja.
Van nature uit heb ik wel een redelijk hoge cadans.
Ja.
Maar gewoon telkens op ieder zijn wiel springen. Die willen dat er iemand wegrijdt die dat je in principe zou kunnen volgen. Maar... door tactisch te denken, die heb ongeluk laten wegrijden. Dat zou ik niet over mijn hart krijgen. Weten dat die een tactiek die ik aan het toepassen was, niet de correcte was, heb ik hem toch gedaan tot aan de meet.
Ja.
En helaas is mijn spurt daardoor volledig weggevallen.
Mm-hmm.
Maar dat is misschien een werkpuntje naar volgend jaar toe.
Ja, maar poker levert ook niet altijd op. Hè? Want als iedereen begint te pokeren, dan wordt je weer ingehaald door een groep achter u.
Dat is waar.
En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
In dat opzicht... wij dachten dat we redelijk ver weg waren. Achteraf zie ik bij de uitslag dat de volgende groep van een 40-tal renners maar 20 seconden achter ons geëindigd is. Dus zijn wij op het einde toch wel aan het pokeren geweest en die groep is nog redelijk dichtbij gekomen. En dat zou nog erger geweest zijn.
Ja, zeker.
Zeg, en wat was uw gemiddelde snelheid? Gewoon om een idee te hebben van het niveau op een parcours van 160 kilometer en... hoeveel waren het? 1600 hoogtemeters?
Tegen de 2000.
Ja. 1900, 2000. Ja.
Ik denk 38,7 of zo.
Ja.
Achteraan in 38.
Ja.
Ik vind het altijd moeilijk te vergelijken. Dat is niet mijn gemiddelde snelheid, dat is van mijn peloton.
Ja.
In dat peloton is het in het begin redelijk rustig geweest. Ja. Dat peloton is af en toe stilgevallen. Zo zie je ook binnen de verschillende leeftijdsgroepen. Dat die totaal andere wedstrijden hebben geleefd.
Absoluut. Ja, dat zijn wedstrijden op zich. En ik vind dan... een algemene rangschikking maken over al die leeftijdsgroepen, Allee, nu was het heel correct gedaan. Het was gewoon een rangschikking per leeftijdscategorie. Want dat zijn gewoon aparte wedstrijden. Het zijn gewoon een andere wedstrijd.
Ja, zeker, zeker. Inderdaad.
Qua snelheid kwam dit, denk ik, in de buurt van de Schlek.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, dat had ik op voorhand gedacht, dat daarmee te vergelijken zijn qua snelheden.
Ja, zeker.
Daar is mijn focus in de voorbereiding ook naartoe gegaan. Ik ben elke week naar het circuit in Zolder geweest, om daar de snelheid tussen 40 en 45 gewoon te worden.
Ja.
Klimmen ben ik niet meer gaan trainen.
Nee.
Dat zal er van nature wel voldoende ingezeten hebben. Maar ik heb me vooral gefocust op die snelheid in peloton, 40, 45, om die meer en meer gewoon te worden. Om dan toch met meer overschot aan die twee, drie
dat
hellingen
slim, denk ik. Ja, dat is inderdaad. Want ik merkte dat ik dat totaal niet gewoon was. Zo constant die snelheid, dat optrekken ook. Het was ook bochtig. Je had het regelmatig dat je moest optrekken. Ik denk als je inderdaad al eens wat koersjes rijdt of op circuit van Zolder inderdaad wat meedraait. Ik denk dat dat inderdaad...
Dat was nu het eerste seizoen en ik denk dat dat mijn traject naar volgend seizoen ook weer gaat worden.
Ja.
Daar ben ik echt van verschoten. Een goede trainingen dat je daar kunt uitvoeren.
Mm-hmm.
In functie van die snelle wedstrijden.
Ja.
Niet zozeer in functie van een Trois-Ballons of zo. Mm-hmm. Maar plek en andere snelle wedstrijden met 1600 hoogtemeters. Denk ik dat je perfect in Zolder kunt trainen.
Ja, absoluut. Absoluut. Goeie tip.
Ik denk ook nuttig in functie van 2K van volgend jaar.
Wel, inderdaad, ik wou vragen, what's next? Hè? Want ons 2K zit erop. Normaal is het in september of zo. We zijn nu augustus en het is al gepasseerd. Wat doen we de rest van het seizoen? Wat doen we volgend jaar? Terug naar 2K, Bart?
Wij zijn samen van de finish naar het hotel gefietst.
Ja.
En op mijn Strava's ben ik begonnen met een hashtag Road to...
Ik zag het.
Oh, okay. Nog wel met een vraagteken achter. Ja. Maar het gevoel dat ik na Trento had van volgend jaar gaan we weer, had ik nu in Schotland terug.
Ja.
Het WK-beleven blijft toch iets unieks.
Ja, een traject ernaartoe vind ik vooral heel leuk.
Ja.
Zelfs vanuit mijn standpunt bekeken. Ik vind, je hebt die kwalificatiewedstrijd die dat je al of niet met team doet. Je hebt veel opties. En dat is toch een vraag van leden, van er voldoende qualifiers op te zetten om die samen te doen. En dan maakt dat je eigenlijk een heel jaar naar dat event zijn aan het uitkijken. En dan de specifieke WK-sfeer om een keer te strijden met mensen van uw leeftijdscategorie daar.
Ja.
Op dat niveau. Dus volgend jaar Aalborg, Denemarken. Is in 2015 ook al eens WK geweest, meegereden toen. Ik heb even de cijfers van dat parcours naar boven gehaald en vandaag ook in de WK-groep gedropt. Waren toen een 163-tal kilometer en een dikke 1500 hoogtemeters. Dus vlak was het niet.
Aha.
Ik herinner me ook dat er toen immens veel wind stond. Allee, of veel wind, voldoende wind stond. Dus... ik ga het niet vergelijken met dit parcours in Schotland, maar het zal wel net iets selectiever en net iets zwaarder zijn als de meeste mensen denken als ze aan Aalborg en Denemarken denken.
Ja. En tegen volgend seizoen zijn gaan genieten van uw pensioen, Arne. Je ging dan meer fietsen. Betekent dat je terug WK-ambities hebt?
Ik heb elk jaar WK-ambities.
Okay,
en het was met pijn in het hart als ik dat kan toekijken was dit jaar.
Ja.
Het was echt een type parcours en een event waar ik graag had tussengereden. Maar je moet een kat en kat noemen. Je moet een WK-niveau hebben om aan een WK deel te nemen. En heb je dat niet, dan kun je beter iets betekenen in een andere rol.
Ja.
En dat hebben we gedaan. Dus, en ik moet zeggen, door op die manier ook support te doen en te zien wat een organisatie allemaal doet om zo'n WK te organiseren... Mm-hmm. Nog eens heel veel respect naar alle mensen die instaan voor die organisatie. Erwin Verwekken als coördinator steekt er immens veel tijd en energie in. Ik denk dat hij ook wel eens even mag benoemd worden, want hij is eigenlijk ook de succesfactor van die Granfondo World Series.
Absoluut.
En 2K ook. Malcolm, die de organisator was van Tour of Cambridgeshire, heeft last minute ook nog die organisatie in handen gekregen. En er zijn veel punten van verbetering, maar last minute was een eerste keer op die locatie. En als ik zie wat zij dan klaarspelen, als ik zie welke kosten en inspanningen dat er moeten ingezet worden in de UK om ja. dat mogelijk te maken, die wegen uren verkeersvrij te maken. Mm-hmm. Gewoon qua politie aanwezigheid, maar ook privéfirma's die werden ingezet om de wegen veilig te maken. Dat moet een immens budget zijn, dat moet immens veel tijd ingekropen zijn. Dus dat is ook de reden dat Tour of Cambridge niet meer zal doorgaan, omdat ze die investeringen niet meer aankunnen. En ja, ik wil vooral ook de organisatoren nog eens expliciet bedanken om zo'n mooie WK te organiseren.
Ja, ja, absoluut. Nee, dat is inderdaad mooie woorden om ons WK-hoofdstuk af te sluiten. Voordat we de podcast afsluiten, Arne, er stond nog een Granfondo op het programma afgelopen week. Want onze klimgeiten die gingen niet naar Glasgow of niet naar Perth, die gingen naar de Alpen, want er stond de Granfondo La Madeleine op het programma. Ook een mooie, hè? Ik heb hem 2 jaar geleden gereden.
Ja, een klassieker. Hè. In de Maurienne-vallei zijn alle hellingen met naam in de buurt. De Croix de Fer, de Grandon, de Chaussy met La Cède de Montverrier, de Madeleine natuurlijk, wat de finish is ook van die Grand Fondo. En elk jaar hebben we een aantal mensen, te beginnen met Bert, die een echt een Alpenliefhebber is. Mm-hmm. En die ook in die periode eigenlijk liever naar richting de Alpen trok in plaats van richting WK in Schotland. En hij was vergezeld van een aantal trouwleden, maar ook een pak nieuwe leden.
Klopt.
Madeleine was een uitstap die bijna een heel jaar is aangeboden aan de lijst van nieuwe leden. Mensen die zich aangemeld hadden om lid te worden. Een aantal zijn daarop ingegaan en ja, die zijn nu lid ondertussen. Mm-hmm. Die krijgen alle kansen die andere leden krijgen. Die krijgen alle kansen in 2024 die alle leden krijgen. En daarmee kom ik eigenlijk terug op het basisprincipe. En hetgeen dat ik altijd zeg tegen iedereen die zegt van ik ben aangemeld, maar krijg geen kans. Ja, wij zoeken in eerste instantie mensen die ons willen helpen.
Ja.
Die uitstappen mee mogelijk maken. Stapt je daarop in, dan heb je nadien alle kansen. En dan gaat je ook de kans krijgen bij de uitstappen die misschien wel bovenaan op je wishlist staan. Maar help ons eerst even. Als er vrije plaatsen komen de volgende weken, maanden, dan zijn dat vrije plaatsen die we aanbieden, omdat we extra nieuwe mensen nodig hebben om die zaken mee mogelijk te maken. Mm-hmm. En nadien is alles mogelijk. En we gaan kijken naar de kalender voor volgend jaar. Gaan Madeleine erop staan? Daar zijn we nog niet zeker van op dit moment. Ja. Die zaken zijn we aan het bespreken. Maar de grote lijnen van de kalender zullen de lijnen van 2023 zijn. Mm-hmm. En die worden volgende week, de volgende maanden uitgerold. Ja. Wat Madeleine betreft heb ik alleen maar positieve berichten gehoord, zoals steeds de klassieke bedankberichten in de WhatsApp-groepen. Ook van de nieuwe mensen. Ook een paar hele mooie resultaten. Top 20 staat een aantal mensen van ons. Ik ga ze niet benoemen, want ik ga er een aantal vergeten. Maar ook weer een prachtige uitstap geweest. En ja, ik heb er wel wat stress voor gehad op voorhand.
Ja.
2K, veel onzekerheden. Dubbel event weekend weer, waardoor je krachten ook weer wat verdeeld zijn qua support. Het is altijd zoeken, het is altijd puzzelen. Mm-hmm. Maar we zijn er weer in geslaagd door heel veel helpende handen. Ook in Schotland voor de support. En ik wil al die mensen nog eens bedanken. Want die gaan voor die beleving zonder zelf deel te nemen.
Ja.
Maar die dragen wel het steentje bij aan de support van het team. En dat maakt eigenlijk heel ons teamconcept mogelijk. Dus bij deze nog eens een dikke merci en ook een oproep naar alle andere leden. Mm-hmm. Kunt je zelf een keer niet als renner gaan presteren of ergens staan? Heb je een tegenslag of wat dan ook? Kijk eens welke bijdrage dat je kunt leveren richting supportteam. Want dat is altijd welkom en dat zorgt dat we al 10 jaar doen wat we nu doen.
Exact.
En volgend jaar zullen die extra handen zeker welkom zijn.
Ja, plus het is ook een hele leuke ervaring. En dan kan
absoluut.
Ik beamen dat daar gewoon absoluut. Heel en tof is om daar te
je staan. Je gaat nog meer appreciëren wat er allemaal gebeurt.
Absoluut.
En wat je allemaal beleeft als je een graf onderrijdt, als je een keer meedraait in de support.
Ja, zeker, zeker. Inderdaad. Oké, goed. Dan gaan we hierbij afsluiten, jongens. Bedankt, Arne, om aan te sluiten. En voor uw support in Glasgow.
Nog even voor de fans. Twee heel mooie YouTube-filmpjes. Echt chapeau voor u en Matthias, wat je weer in elkaar hebt gestoken.
Ja.
En ik kijk uit naar de lancering van het tweede filmpje ook. En ja, ook voor de podcastluisteraars. Zet u straks eens voor een tv-stream het YouTube-filmpje van uw tv naar het grote scherm, want de beelden zijn eigenlijk veel te mooi ja, op een iPhone of een iPad te zien. Ja. Je hebt een groot scherm nodig.
Ja, absoluut. Ja. Nee, dankjewel. Het was, we hebben ons weer goed geamuseerd met die filmpjes te maken. Dus op ons YouTube-kanaal te bekijken. Onze beleving naar het WK en ja, de wedstrijd daar zelf hebben we ook in beeld gebracht. Dus die vallen op YouTube te bekijken. Goed, bedankt Arne dan, om aan te sluiten. Bedankt Bart. Nog eens proficiat met een fantastisch resultaat op het WK.
Daar wil ik nog iets bij zeggen, want we hebben Bart hier in de picture gezet, omdat hij een beetje symbool staat voor wat dat traject richting het WK. Veel tegenslagen gehad, blijven focussen, er blijven voor gaan. Tegenslag met de heenreis. Ook blijven gaan, oplossingen gezocht. En dan toch 13e kunnen worden op een heel hoogstaand WK. Dus proficiat. En ook proficiat aan al die andere leden die hebben deelgenomen. En die de uitstap ook mee hebben mogelijk
maken. Zeker.
Het hadden best wel wat mooie resultaten. De echte uitschieter, een podium of een wereldkampioen hadden we niet. Er waren een aantal mensen vrij dichtbij. Ja. Maar bon. We hebben een geweldige uitstap gehad, maar ik wil ook al die mensen, die andere leden die hebben gepresteerd en die erbij waren, die het meer mogelijk hebben gemaakt, nog eens bedanken en feliciteren.
Ja, absoluut. Nee, dat klopt. Dan ga ik echt afsluiten.
Ja, okay.
Jongens, bedankt om mij aan te sluiten en dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren, abonneer op onze podcastkanalen en bekijk ook zeker ons YouTube-kanaal om al onze avonturen te volgen. Tot volgende week!